Welkom bij een nieuwe Studio Malinois. We gaan het hebben over een promotie vandaag, die van 1999, die van de welbekende Witte Kopkes. En we hebben daarvoor de Witte Kopkes van weleer uitgenodigd. Welkom Jan Verlinde, Gunter Jacob en Tom Kaluwe. Hoe is het met jullie mannen?
Goed, warm voor de eerste dag van het jaar.
Hoe voelt het om hier eens op een doordeweekse dag nog eens te zijn?
Leeg voor mij.
Leeg voor jou?
Meestal komen we hier als het vol een bak is, hè.
Gunter?
Ja, leeg ben ik hier ook nog niet geweest. Dus, en een paar keer als het vol was, maar ja.
Ja, bij mij is het nog niet zo lang geleden. Mm-hmm. Dus maar het is altijd plezant om eens terug te zijn.
Ja. We weten wat jij aan het doen bent, hè, Tom. Dus dat is misschien minder van toepassing nu. Maar ik ga misschien wel aan de twee andere heren vragen. Want voor jullie is het toch wel al wat langer geleden dat jullie hier een prominente rol hadden op KV Mechelen. Gunter, waar hou jij je deze dagen mee bezig?
Ik zit nu in de spionage.
Ja,
dus okay. Ik mag daar niks over zeggen.
En dat blijft het antwoord? Oké, okay, goed.
Ah, ja. Ik kan daar niks over zeggen.
Oké, okay, nee. En de staatsveiligheid dan? Of?
Ik zeg dat ik er niks over kan zeggen.
Ik moet proberen dus, peuteren, ja, hè, Gunter. Okay. Ik moet proberen peuteren. Hè. Maar je had er dus echt niks over. Oké, okay, goed. Misschien subiet.
Ja, Jan? Ik sluit me eigenlijk aan bij Gunter. Ik werk ook in de spionage.
Jullie zijn collega's.
Nee, maar ik denk dat de meeste mensen misschien al wel weten dat ik sinds na de carrière in het onderwijs ben gestapt, maar tegenwoordig werkzaam ben bij de concurrentie in Paars en Wit Anderlicht.
Uh-huh.
En sinds dit jaar ben ik daar Talent and Transition Coordinator en Assistant Coach bij de Futures. Mm-hmm. Dus dat is wel een leuke job, maar geen evidente op dit moment.
Mm-hmm. Ben jij een evidente job, Gunter, of kan je nog steeds niks opzetten?
Nee.
Oké, okay, sorry. Ik ga hier een beetje ruzie maken, denk ik. Nee, heren, we gaan het hebben over 1999, de promotie van toen. Neem ons even terug mee naar die periode, dat tweede jaartje in tweede dan, het seizoen 98-99 start. Hoe vat dat aan? Hoe ziet de spelersgroep eruit?
Boah, heel jong, denk ik, met terug wat nieuwkomers erbij. Als ik me niet vergis.
Waarschijnlijk vergist je wel, maar oké. Okay. Ja, come on. Dat was maar één oude zak in de groep, dat was ik. Mm-hmm. Ik ben dan het jaar dat je gezakt bent, ben ik gekomen. En ik was 28. En ik denk dat een tweede 23 was of 22, voor de rest was dat allemaal. Ja, en het jaar erop is er eigenlijk niet veel veranderd hoor.
Oké,
okay. Super jonge ploeg, hè.
Er is helemaal niks veranderd, ja. Denk ik. Dus ja. Op dat ogenblik is dingen. Jefke Deelen is erbij gekomen. Het eerste jaar en Joris van Hout die is afgekomen. Maar
verder.
Dat was alles.
Was dat een groot leeftijdsverschil toen? Of viel dat nog wel mee? Paste je redelijk makkelijk in de groep als dan ouderdomsteken eerder?
Ja, maar ik had natuurlijk al een aantal jaren in eerste klasse gespeeld en dan kwam ik naar KV Mechelen. En ja, bedoel, in het begin duidelijk gemaakt van oké, okay, wie dat je bent en hoe dat je speelt. En dat hadden ze redelijk rap door. Dus mm-hmm. Dat was eigenlijk geen enkel probleem. Maar ik denk dat voor de rest dat ik in de groep eigenlijk ook wel nog redelijk goed paste. Ja.
Hoe was de ambiance toen, Jan?
Ja, nee, top. Ik denk dat we op dat moment wel is met een stuk of 6-7 jongens vanuit de jeugd zijn doorgegroeid. Ook al in 97-98 onder Verkouteren, die toen, denk ik, enkele jaren daarvoor de jeugdwerking op zich had genomen. En toch wel wat jongens had meegebracht. Dus we kennen elkaar wel zeer goed. Hè. En dus ik denk dat we verder gebouwd hebben op dat seizoen waarin dat we toch eindronden hebben gespeeld, denk ik, mee nog.
Ja, dat dus, eerste jaar dan.
Dat eerste jaar direct met zo'n jonge ploeg. Dus die sfeer zat eigenlijk geweldig.
Mm.
Ja, ik denk wat mij betreft, dat ik mag zeggen dat misschien wel de plezantste groep, de plezantste kleedkamer in ieder geval was waar ik in gespeeld heb.
Dat was ook eigenlijk heel uniek en ik denk dat er toen, die generatie, dat die die stonden heel anders in het spelletje als wat ik ervoor meegemaakt heb.
Uh-huh. Hoe uitte zich dat dan?
Ja, ik was ervoor in standaard dan. RWDM, dat was harder. Dat was harder. Wij zorgden dat we speelden in het weekend.
Mm-hmm.
En hier, dat was gewoon een bende vrienden eigenlijk. En we gaan shotten, ja, dat is goed.
Ja.
En ja, oké. Okay. Dat was niet zo van, oké, okay, jij pakt mijn plaats af of zo. Of, nee, dat zat heel gemoedelijk in elkaar. En die bleven ook gewoon eigenlijk allemaal vrienden. En ook degenen die daar dan niet uit de jeugd kwamen, die deden daar ook aan mee. Dat vond ik wel heel raar. Die zaten daar ook in één keer in.
De gunfactor was hoog dat seizoen.
Ja, dat was enorm.
Oké. Okay. Het jaar voordien spelen jullie dan eindronden om over te gaan. Dat lukt dan niet. Start je dan met de ambitie het jaar nadien om effectief voor die promotie te gaan? Om daarmee van boven te draaien en die af te dwingen?
Ja, dat was absoluut ambitie wel van de club. Maar ja, was niet goed. Was geen evidentie met zo'n jonge ploeg, denk ik.
Als je even teruggaat naar dat begin van dat moment, hè, dat wordt dan uitgesproken waarschijnlijk door de club. Vond je dat een te ambitieuze uitspraak toen?
Wat, eigenlijk eerlijk gezegd waren we daar...
Zijn een keer eerlijk, jongen, kom aan.
Waren we daar toen niet zo...
We waren daar niet mee bezig.
Ja, we gingen ervoor gaan en...
We hadden gewoon de beste ploeg van tweede klasse en we speelden niet gelijk de beste ploeg van tweede klasse. Dat was eigenlijk het simpele aan het verhaal. We hebben gewoon een hele tijdje gekloot. Ja, en dan hebben we het goed gedaan. Dat was eigenlijk het enige verhaal. Maar dat wisten die gasten ook, ondanks dat ze jong waren.
Heb je zo hard liggen kloten, Jan?
Nee, we hebben een aantal denk ik mindere wedstrijden gespeeld. Misschien ook een aantal verkeerde tactische beslissingen. En dat sloopt wel in de groep. En ja, we hebben daar iemand aan de andere kant daar zitten die eigenlijk op dat moment, vanaf het begin, en zelfs het jaar ervoor eigenlijk al onze natuurlijke leider was op het veld en onze vader, die dat we eerder zouden bijna volgen als onze coach. Hè. Dus ik denk dat heel Mechelen wel blij is geweest dat we dat op een bepaald moment wel die beslissing hebben durven maken om daar te gaan.
Even wat kader geven. Het seizoen wordt gestart met de trainer van toen, Rudy Verkemping. Hij was zelf ook nog een hele jonge kerel om in dat trainerschap te starten, denk ik. Hè? Of te stappen.
Ja.
Was dat dan toen misschien een beetje het probleem?
Maar nee, bedoel, ik ben er ook heel jong in gestapt. Mm-hmm. Dus ik denk dat leeftijd daar weinig mee te maken heeft. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het de chemie tussen Rudy Verkemping en de groep niet altijd optimaal was. Mm-hmm. En hij was, ik bedoel, die man had heel veel ideeën. Mm-hmm. Was innovatief en hij probeerde heel veel in de groep te brengen van dingen die we eigenlijk nog nooit meegemaakt hadden.
Ja.
Op dat vlak ja, was ik wat iets traditioneler mm-hmm. op dat vlak. Bij mij ging het meer om hoe gaan we voetballen. Ja. Dat vind ik dan interessant.
Okay.
En dat was eigenlijk het enige verschil, moet ik zeggen.
Uh-huh. Laat ons even gewoon nog steeds blijven bij dat begin van het seizoen, want die eerste paar wedstrijden, jullie pakken 11 op 15. Krijgt jullie dan wel mee of was dat dan eerder puur het enthousiasme en de gunfactor die dat dan in de groep leefde toen?
We hadden de beste ploeg van tweede klasse. Dan haalt je wel een keer 11 op 15. Hè?
Mm-hmm.
Anders hadden we ook geen 31 op 33 gehaald daarna.
Oké. Okay. Wie waren ze wat? Zeg maar, Jan.
Nee, we waren echt een zelfregulerende groep. Hè. Ik denk, zonder weinig sturing wisten wij wel hoe dat het spelletje ging. Mm-hmm. En dat we konden wat we vorige keer ook in de eindronde tegen op zo'n jonge leeftijd toch al wel bewezen. Dus mm-hmm. op dat vlak denk ik dat alles al wel goed stond.
Dus toch wel bepaalde maturiteit, ondanks die jonge groep dan in de ploeg toen?
Ja, op elkaar gewoon door en door al ingespeeld zijn en mm-hmm. elkaar al wel wat kennen. Hè.
Mm-hmm. Wie waren zo de spilfiguren binnen de ploeg?
Dat valt te zien hoe dat je bedoelt, voetballend of...
Je mag voor elk thema moeder ene kiezen.
Nee, we hadden gewoon een heel, een heel toffe en ook kwalitatief, zoals Gunter zegt, gewoon een heel goede ploeg.
Okay.
Maar om daar mensen uit te halen...
Wie was de grootste sfeermaker, Tom?
Peters en Petier.
Ja?
Ik sluit mij aan.
Zonder enige twijfel.
Hoe uitte zich dat?
Gewoon.
Dagelijks, hè. Mopjes. Ik ben zelfs een paar keer even in de bureau van een trainer moeten komen, dat we ermee moesten stoppen. Met elkaar de duvel aan te doen. Dus ik heb hier mijn fietsjes teruggevonden, volledig ingetaped in het midden van het veld. Ja, dat stopte niet. Hè. Dat was altijd wel iets. Hè. We hebben een auto te koop gezet hier, een Tom, voor een belachelijk lage prijs met zijn telefoonnummer. Zulke zaken, ja, we zien elkaar nog maandelijks, zo niet wekelijks, met een bende. En dat zijn natuurlijk een groep dat ik dat ik nooit meer kwijt wil en dat de beste kameraden zijn geworden.
Hè. Ja, want jullie zitten hier nu op thuiswedstrijden nog steeds als jullie kunnen gewoon de wedstrijden bij te wonen.
Op de momenten dat dat kan, dan zijn we hier nog wel regelmatig. Ja.
Met heel de hoop van toen. Hè.
Ja, met een aantal, hè. Niet heel de hoop. Er waren ook een paar buitenlanders en zo bij.
Krijg je daar uitnodigingen voor? Word je uitgenodigd dan door de club of zo?
Nee.
Dat kan geregeld worden, Gunther. Nee, maar we waren bij de speelfiguren, de sfeermakers hebben we gehad. Wie waren zo de grotere figuren op het veld of zo? Echt de voortrekkers, de mannen die daar het bloed, zweet en tranen van de KV hier...
Dat gaat wel een speciaal geval met de João Elias. Hè. Ik denk dat iedereen van de supporters hem nog wel herinnert. Was een klein kantje af. Maar was wel een fantastische voetballer en aanspeelpunt in onze organisatie, bijna onmisbaar. Hè. Dus ik denk wel dat zeker is dat je mocht vermelden in dat groepje.
Ah, wel, dat is nu een naam. Hoeveel mensen die dat de periode toen hebben meegemaakt, João Elias is altijd nummer 1. Maar ja, ik was 4 jaar toen, weet ik veel wie dat kunt eens omschrijven. Wat voor iemand was dat dan? Ja, dat een waanzinnige voetballer was, dat zal nu ondertussen wel buiten kijf staan. Maar naast het veld hoort je daar toch ook wel dingen van? Hè?
Ja. Goed, maar Elias was er altijd wel ergens iets aan.
Voorbeeldprof gewoon.
Voorbeeldprof.
Maar João was iemand die je eigenlijk.
Maar zijn dat
als wij, toen ik trainer was en we hadden Eli in de ploeg staan, ja, bedoel, je kon iedereen opdrachten geven. Mm-hmm. En tegen Eli moest je zeggen: doe je ding.
Okay.
En denk niet te veel na, maar daar moet je staan. En vanuit die positie, je moet niks doen behalve als je goesting hebt, doe je ding. Okay. Dat was eigenlijk zijn opdracht.
Maar het is niet dat hem naast het voetbal zo is, bij manier van spreken, want dat zijn verhalen die dat. Nu zo wat de ronde gaan, niet per se over hem, maar over voetballers te koeren, dat je zoiets hoort van een barbecue in de living en dat dan brandalarm afgaat.
Dat is romantiek, dat is allemaal niet gebeurd. Of toch niet vaak.
Maar niet, misschien niet bij hem, hè, maar zo speciale stoten waarvan dat je denkt van dat was inderdaad João Elias.
Ja, er zijn er genoeg, maar ik denk dat we dat niet allemaal te doen moeten.
Allee, maar... Er moet toch iets proper genoeg zijn om hier even...
Maar het liedje spreekt voor zich, van zoek geen embras met Elias. Dat was wekelijkse kost. Je kon die ook inderdaad toch ook wel helemaal opnaaien. Maar wat hij met een balkon voor ons, mm-hmm. in en rond de 16, was soms fenomenaal. Hè. Maar dat typeerde hem en dat was wel zo ene schakel van die groep die dat zeker... te vermelden valt in dat kampioenenjaar, want...
Weet je, als we op stage waren in Portugal, als ze shotten zijn hand over, dus die Portugezen breken zijn hand en met één hand in een verband gaan we vechten met de supporters. Ja, als we naar de bus gingen.
Oei.
Ja, dat was João ook, hè. Dat was...
Elias was van Angola en daar spreken ze ook Portugees. Die verstonden die supporters goed en ik weet niet wat er gebeurde. Echt, ik was gekwetst en ik ging mijmaal naar de bus. Hij zat met zijn hand in zo'n verband. Dus hij had maar één hand en hij heeft dan zelf als eerste beginnen slaan op supporters. Dat zijn zaken. Dat was Elias. Maar ongetwijfeld ging hem ons daar verdedigen. Want we zijn daar wel van het veld gestapt onder uw vraag, denk ik, nog, Gunther.
Omdat
het een beetje uit de hand liep.
Oké. Okay. Terug naar het sportieve. Jullie draaien mee van boven, winnen vlak voor de winterstop nog 4 keer op rij. Was er een ploeg die dat jullie kon bijhouden op dat moment?
In principe was er geen ploeg die ons kon bijhouden. Maar we waren veel te veel afhankelijk van de geluksfactor. En wij hadden niet het vertrouwen zoals we dat wel hadden moeten hebben in onszelf. Want dan was het allemaal veel rapper geregeld. Dat was het enige probleem.
Van de geluksfactor, ik zie hier 4 goals tegen Dessel, 3 tegen Waregem, 5 tegen Deinzen. Dan laat je de netten toch... Dit is vlak voor de winterstop zitten we nu.
Ja.
Dat is toch niet meer toeval, dan zijn het toch gewoon... Dan scoren jullie toch ook wel aan de lopende band, of niet?
Ja, we hadden genoeg doelpunten soms, maar... Ja, op bepaalde momenten komen het er wel op aan. Dat was met periodestanden. En ja, je moest daar ook wel op bepaalde momenten echt goed zijn. Dus ik denk inderdaad, van zodra dat die ommekeer is gekomen na de winterstop, na onze stage daar in Portugal, hebben we echt daar een boost gekregen, denk ik. Dat een gevoel van onoverwinnelijkheid in de groep heeft, is geslopen. Hè.
Mm-hmm.
En dat heb ik nooit meer meegemaakt nadien.
Oké. Okay. Maar na die stage in Portugal en na die winterstop, komt het precies wat moeizamer op gang. Ja. 4 matchen zonder zegen. Kan je nog voor de geest halen wat er toen aan de hand was? Of was dat gewoon bad luck op dat moment?
Bad luck.
Bad luck.
Zullen we maar zeggen.
Het sloeg gewoon allemaal tegen de bal die dat er niet in was.
Ja.
Exact zo, Tom?
Nee, dat is gewoon een... Nee, ik denk dat daardoor ook een aantal weken daarna de beslissing genomen is die, mm-hmm. Die nodig was op die moment.
We speelden niet vanuit onze eigen kracht. We gingen altijd kijken, wat doet een tegenstander en hoe kunnen we die in het beste opvangen? Terwijl die tegenstanders eigenlijk allemaal schrik moesten hebben van ons en zich moesten afvragen, wat gaan we tegen die mannen doen?
We passen ons te veel aan de tegenstander.
Ja, dat was eigenlijk het probleem.
Mm-hmm. In die reeks van 4 matchen zat ook een forfait-nederlaag tegen Sint-Niklaas. Wat gebeurt er tijdens die wedstrijd? Hoe komt het dat je ineens die 5-0 om de oren krijgt?
Daar is toen van alles gebeurd. En daar is al heel veel over gezegd en gesproken en geschreven. Dat waren niet de aangenaamste momenten.
Oké. Okay.
Toen...
Ik was er niet bij, Gunther, dus je gaat me mee. Moet
ik was er
mee.
Wel bij. Ja? Mensen
vertel.
Nog wel weten.
Vertel. Dat zal geen deel uitmaken van de geheime diensten.
Ik heb iets gezegd tegen de scheidsrechter. Uh-huh. Wat is onze trainer daarna dacht in de pers te moeten brengen.
Uh-huh.
Ja, oké. Okay. Dat heeft dan bij mij wel een beetje gevrongen, moet ik zeggen. Toen heb ik ook mijn aanvoerdersband ingeleverd. En ben ik ook geschorst geweest. Ik weet nog niet meer hoeveel wedstrijden.
Ik heb het juist gelezen, 2. Blijkbaar.
2 wedstrijden, ja. Dus. Ik heb ook geweigerd om mij te verdedigen op de bond. Dus, gewoon omdat ik vond dat niet kunnen wat daar gebeurd was. Uh-huh. Ja, oké.
Okay. Was dat dan ook zo wat de, hoe moet ik het zeggen, de irritatie van die paar wedstrijden na die winterstop, dat je dan...
Sowieso.
Ja. Dat je je aan het aanpassen bent aan die tegenstander en dat dan de emmer even vol was?
Omdat als je beseft dat je de beste ploeg hebt en je speelt niet zoals de beste ploeg, dan krijg ik soms geïrriteerd.
Ja. Je bent dan deel van die ploeg, Jan, Tom, en je ziet de kapitein zijn of de kapitein geeft dan zijn aanvoerdersband af. Wat voor gevoel leeft er dan in de groep? Stonden jullie achter de kapitein? Want dan moeten...
Maar ik denk dat duidelijk is. Gunther was, zoals Jan zei, voor ons een leider, een vaderfiguur. En goed, wij geloven ook in hem. Wij wilden ook gewoon met hem spelen. Dus... Mm-hmm. Lijkt me duidelijk met wat er daarna gebeurd is, denk ik. Ja.
Die dwazen die zijn gewoon naar de voorzitter gegaan om te vragen of ik trainer wil worden. Zonder mij in te lichten, zonder dat ik er iets van wist. Hè. Ja.
Dus de groep stapt naar... samen, dat was dan niet alleen, hè, Gunther. Je bent samen met Valère Bille. Heb je het dan overgenomen?
Ja, nee, ik bedoel, ik kreeg op dinsdagavond telefoon van de voorzitter. Wil je trainer worden? Ik zeg, nee, ik ben te jong om trainer te worden. Ja, dan belt Valère Bille mij. Die zegt, ja, maar ja, Gunther, de spelersgroep, die wil absoluut dat jij een trainer wordt. Ik zeg, ja, Valère, dan doen we het samen. Hè. Ik zeg, want ik kan dat niet alleen doen. Ik kan nog niet eens een training schrijven. Ik zeg, mijn tactiek en al die pro, dat zal mij wel lukken. En ik weet hoe ik wil spelen met die groep. Zeg, maar de training, ja, dat gaat jij moeten doen. Dus je gaat dat samen doen. En dan hebben we het ook samen gedaan.
En daar zit dan een periode tussen. Hè. Het moment dat jij die aanvaring dan hebt met Rudy... wat gebeurt er in die periode daartussen? Hè? Want uiteindelijk moeten jullie nog wedstrijden blijven spelen. En dan wordt er collectief beslist van, oké, we gaan naar het bestuur. Onder wie zijn impuls was dat? Van waar kwam dat idee?
Maar ik denk dat dat zo wat deel de groep was.
Laat me zeggen dat ik er niks van wist.
Mm-hmm. Oké, maar er moet toch iemand dat idee even... oud in die open brengen. Van oké, mannen, zo gaat het niet meer. Hier moet iets veranderen.
Kwam dat van Valère of zo misschien? Ik weet niet. Nee?
Ja, dat kan ik mij ook niet meer perfect herinneren eigenlijk. Hoe dat juist... Ik weet alleen goed dat iedereen eigenlijk gesprekken gehad heeft en dat daar unaniem de groep dat aangegeven heeft.
Mm-hmm. Jij nog specifieke herinneringen aan dat moment?
Ja, nee, ik denk dat in ieder wel toen op dat moment besefte dat in de periode dat het wat minder ging, dat wij toen al eigenlijk meer naar Gunther neigden dan naar onze eigen coach. En als dat de modale voorzitter ook heeft bekeken, dan denk ik wel dat logisch was dat hij direct voor die keuze is gegaan. Dat lijkt mij gewoon een evidentie. En eigenlijk was dat al een beetje wat wij zelf al in gedachten hebben in Portugal.
Het was al lang aan het broeden in de groep, laten we het ons zo zeggen.
Nee, ik wist veel ervan, ik wist veel van die groep, maar dat wist ik dus niet. Okay. Want ik ben toen ook serieus even ellendig geweest in die groep.
De moment dat je dat telefoontje kreeg van de... Okay.
Omdat het allemaal jong gasten waren en ik vond persoonlijk dat die voor in een tour aan het babbelen waren.
Ja.
Ik vond wel dat ze gelijk hadden. Dat is iets anders. Ik vond dat ze gelijk hadden.
Je had het misschien graag op voorhand geweten?
Nee, zelfs niet. Ik vond gewoon, die groep was eigenlijk te jong om die stap te zetten. Maar daaruit, kon ik die natuurlijk ook heel makkelijk vastpakken. Jongens, als jullie dit beslissen,
Maar dan, uiteindelijk doe je het dan wel, hè?
Ah ja, natuurlijk doe je het dan. En dan is het ook makkelijk. Dan zeg je van, jullie hebben dit beslist, dus nu gaat je ook doen wat ik wil.
Ja.
Maar dat was eigenlijk geen enkel probleem. En ze wisten ook wel waar ik naartoe wou, eigenlijk op voorhand al.
Heb je lang aan zijn mouw moeten sleuren, of was hem snel overtuigd van het idee van,
ik ga niet een dag erop, want we moesten spelen.
Oké. Maar het lijkt me wel niet zo evident, hè, Gunther, want je was uiteindelijk nog speler ook.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt? Hoe waren de taken verdeeld met Valère?
Ja, Valère gaf de trainingen en we hebben alles omgegooid die dag. Hè, de eerste training. Van jongens, zo gaan we voetballen. We gaan niet achteruit lopen, we gaan vooruit lopen. En Tom had daar een heel belangrijke rol in natuurlijk. Omdat die spitsen, je zat met Ribes aan de linkerkant, Joris aan de rechterkant, Elias van voor. Die mannen die moesten gewoon blijven staan, die verdedigers durfden toch niet komen. Dat wil zeggen dat we in het middenveld met Peters, Van den Broek en Tom en Caliwe, dat we daar sowieso drie mannen hadden die heel veel loopvermogen hadden, die eigenlijk alles een baas konden. Ja, wat moet je dan nog meer doen? En ik speelde toen nog zelf, dus Tom heeft daarna mij uit de ploeg gespeeld. Dat is voetbal, hè.
Mm-hmm.
Maar dat was van zo'n evidentie. En die mannen die mochten niet achteruit lopen, die spitsen. Ja. Wij konden dat gemakkelijk aan.
Die matchen dat je dan op het veld staat als speler / trainer, voel je dat trainerschap dan ook zo'n beetje overnemen in die match?
Nee, dat had ik al ervoor ook. Ik bedoel, als ik aan het voetballen was, je hebt dat niet. En ik heb altijd heel veel gebabbeld op het veld.
Mm-hmm.
Maar het is belangrijk dat je een idee hebt waarvan je kan vertrekken en dan kan je gaan aanpassen. Maar als die ideeën van waar je vertrekt niet goed zijn, dan kun je niet meer aanpassen, want dan lukt het toch niet. Ja, en dan zit je aan het smodderen op een duur. En dat was eigenlijk vrij duidelijk. En iedereen wist ook van in het begin wat ze moesten doen. Dus.
Was dat een soort van opluchting voor de groep dan? Eens dat Gunther overnam en dat nieuw stramien op tafel liggen?
Ja, een opluchting zeker. Maar nog eens, ik denk dat we dat al even deden met Gunther. Maar nu dat hij echt wel onze coach was en onze leider, niet alleen op, maar ook naast het veld. En dat ook mocht aan iedereen tonen, denk ik, dat we wel nog bevrijd zijn gaan spelen.
Mm-hmm. Maar was het dan ook niet af en toe, heb je nooit je wenkbrauwen moeten fronsen van mijn coach zit hier naast mij, zijn schoenen te binden, zijn een shirt aan te trekken. Allee, Steven, zien we dat vandaag de dag?
Op de een of andere manier had Gunther de persoonlijkheid en natuurlijk overwicht dat kon. Want ik denk ook niet dat heel veel mensen dat kunnen vanuit die spelersrol. En 28 denk ik waren. Dus dat is ook nog niet... dat is nog vrij jong.
Mm-hmm.
En dat was gewoon op een natuurlijke manier. En hij stond dan... Het grote verschil was dat hem van voor...
Nee, toen was ik al 30. Ik was al 2 jaar hier. Hè.
Ja, 30.
Ik was juist 30 geworden.
Ja. Maar het is toch nog jong.
Ja. Oké.
Trainerswissel is er gebeurd. Heel snel komt Capelle dan. Hoe was die match?
Die match was...
Die mannen wisten niet wat er gebeurde.
Dat was een match dat ik mij nog heel goed herinner. Maar die periode is toen begonnen. Voor mij persoonlijk was het ook een van de periodes, denk ik, dat ik me het meeste geamuseerd heb op het veld. mij enorm veel vertrouwen. En duidelijkheid en weten wat we willen doen. Maar ja, goed, Capelle die wisten niet goed waar ze het hadden.
Mm-hmm. De week nadien speel je tegen titelconcurrent Antwerp. Welke van die twee matchen zijn echt het kantelpunt voor naar die titel te gaan? Was het die eerste match op Capelle? Of was het toch winst tegen Antwerp die dat op dat moment ook mee aan het doen zijn voor de
beide. Ik denk dat de eerste belangrijk was voor het vertrouwen en naar waar we naartoe willen.
Ja, hoeveel punten hadden we achter op het ogenblik van de trainerswissel?
Hoeveel punten hadden ze achter op het moment van de trainerswissel? Dat is iets dat we hadden moeten opzoeken, Gunther, dat weet ik
denk
zelf.
Denk 9?
Ik heb het hier allemaal bij, jongens.
Dat is het voordeel van Jan Verlinde uit te nodigen in uw podcast. Die man die neemt gewoon...
De dag.
We gaan het... Onze redactie hier nog even laten opzoeken. Ze. 9 punten volgens jou?
Maakt niet uit. 9 of 11, ik weet niet meer zeker, maar maakt niet uit. Maar de dag dat ik overgenomen heb, heb ik één vraag gesteld aan de groep. Van wie denkt er dat we kampioen gaan spelen? Want we staan zoveel achter.
En wat was het antwoord toen?
We hebben toch allemaal hun handjes gewoon opgestoken.
Hm? Ja, we hadden ook geen keuze. De vraag was redelijk.
Het was een test. Ja.
Dat was een retorische vraagstelling.
Okay. Maar jullie geloofden daar op dat moment dan toch ook allemaal in?
Ja, ja, absoluut. Maar ook vandaar de vraag die je net stelt. De twee wedstrijden waren super belangrijk. De eerste denk ik voor die start en voor dat vertrouwen. Ja, en de tweede moeten winnen gewoon hier thuis tegen Antwerpen. Anders is ja,
we moesten alles winnen.
Ja, we moesten alles winnen.
Uiteindelijk hadden we niet veel over op plaatsen. Hè?
Nee, daar zullen we straks nog even op komen, denk ik.
Je hebt het daar net al aangehaald, hè, Gunther. Jullie halen ineens, allez, niet ineens, uiteraard, jullie hebben ervoor gespeeld, maar 31 op 33. Dat is op 11 matchen, 10 matchen winnen, eentje gelijk. Wat heb je die mannen gegeven?
Vertrouwen. Geloof in zichzelf. Gewoon het besef dat we beter waren als de andere ploegen. Dat was alles. Meer was het niet nodig. En natuurlijk een tactiek waar we heel veel druk zetten van in het begin. En ik had dan met Tom, ja, Tom was dan, als ik niet meer speelde, was hij degene die het initiatief moest nemen om alles eigenlijk in gang te zetten. Mm. En dat liep, maar die mannen, ja, dat waren ook allemaal kameraden. En als Tom zei we gaan, ja, dan gingen ze. En dan hadden we gelukkig Steven Riebes nog op de linkerflank, dus die moest altijd, die mocht achteruit lopen. En dan de sukkelaar die tegen Steven speelde, die kreeg dan de bal van die keeper. En dan zag die Steven komen, ja, dat was paniek, hè. En die raakte dan ook nergens meer, want dan kwam Tom bij en dan was een heleboel daar.
11 punten, hè. 11 punten wordt er hier.
11 punten.
Dus, voilà. Dat is niet slecht, hè.
Op 11 matchen 11 punten ophalen is niet slecht, hè.
Zeker niet slecht.
En dan vraag je eerst de eerste match belangrijk of de tweede. Ze waren allemaal belangrijk. Ja. En door dat één gelijk spelen hadden we nog bijna niet.
Ja, ik denk dat dat Tenderlee was, niet?
Tenderlee,
dat we toen,
ja,
nog in de sneeuw hebben moeten... We moeten stopzetten met 0-0 en voorsprong.
Ja.
Huh? Denk ik.
Neem ons eens terug mee naar die match. Wat? Dus op Dender?
Ja, niet. Dan hebben we
Pasen was dat, hè?
En het had gesneeuwd of was echt gesneeuwd?
Dan hebben we dat moeten aflossen en hebben we dat opnieuw moeten spelen.
Pasen, en die lijnen werden niet meer zichtbaar. Hè?
Dus dat match, ja, stilgelegd door overmacht, ja, en dan heb je opnieuw moeten. En dan,
in taal, ja.
En dan is dat gewoon een draw geworden, dan, of wat?
Ja,
ja, en dan hebben we dus die 1-1, denk ik. Wow. Het is eigenlijk gek dat je van alleen de wedstrijd waarbij je gelijk speelt, dat je die nog herinnert.
Ja,
de rest was eigenlijk zo vanzelfsprekend.
Ja, ik wou eigenlijk net vragen, je ziet dan in die winning streak, voelt je dan onoverwinnelijk op een bepaald moment?
Ja, zeker naar het einde toe. Hè.
Ja, bijna heel die periode. Alleen denk dat we maar één wedstrijd hadden, denk ik, waar dat echt 1-11 dramatisch was. En dat was een hele mooie op Waregem. Achter met de rust. De week, dat was de week voor Deinzen. Als
de
ik
week
niet
voor Deinzen.
Was. We staan achter. En ja, goed, dan was er toch even in de groep. En als ik me niet vergis, Gunther,
weet je niet meer wat er gebeurde tijdens de rust?
Dan zijn jij niet binnengekomen?
Jawel.
Wel binnengekomen.
Maar de eerste 5 minuten niet.
Ja, zo. Ja.
En dan is wonderwel de Matthias van Steenbergen is op de proppen gekomen. Hè,
dat was een kiekekot, die kleedkamer. En dat was daar een lawaai. En ik stond aan de deur. Ik zeg,
En Kiekekot in welke zin? Verwijten naar mekaars hoofd smijten?
Ja, nee, gewoon twijfel ook. En uitleggen en daar en daar en daar en daar. En dan, dan kom ik binnen.
Ah, onze trainer was er niet.
Wat is een trainer? Wat is een trainer? En dan kom ik binnen. En in één keer is stil. We staan achter. En ik zeg, oké, jongens, het is in orde. Vandaag pakken we een titel. En die gasten zo, die heeft iets verkeerd gegeten, of iets gedronken of zo, weet ik veel. Ik zeg, jongens, als we gewoon verder spelen zoals we spelen, en we maken nu de kansen die we krijgen wel af, dan komt het allemaal goed, dus ga gewoon door. En dat was toen niet iedereen zijn gelukkigste match.
Dat herinneren ze dan weer wel.
Denk je dat er dingen zijn die ik mij niet herinner van die periode?
Werd jij in uw rug gepakt, of nee. Wat was er gebeurd?
Los daarvan.
Wel mee in de tegengoal zat ik zeker mee betrokken.
Okay.
Maar toen Matthias van Steenbergen, gelijk je zei, Matthias heeft ons er toen mee doorgeholpen. Hè? Ja, voilà.
Nog even over die match van Dinder, waar jullie gelijk spelen. Was dat dan extra zuur omdat je het jaar voordien daar ook die eindronde zo wat verliest? Was dat zo'n beetje het zwarte beest toen? Of was dat gewoon puur toeval dat dat nog eens tegen die ploeg was? Niet per se.
Nee, niet per se.
Nee, niet per se.
Nee, maar op dat moment denk ik denk dat nog niet zo ver was. En je zet een reeks neer en dan komt dan Dinder. Maar in principe was dat ook geen slecht resultaat uiteraard op Dinder. Dat was ook wel denk ik altijd een redelijke ploeg. Dus maar ja, je ziet dan wel direct plots even in die flow die dat even doorbroken wordt. Maar ik denk dat was direct daarna, want dat was dan een inhaalwedstrijd, waardoor dat je dan twee dagen daarna opnieuw moest en dan zat er weer in die roos. Dus ik denk dat lang heeft in ons hoofd gespeeld. Hè. Ja.
Vier matchen voor het einde staan jullie nog altijd een wezenlijk aantal punten achter op Antwerpen, dat klopt. Hè. Was dat die match dan op Waregem waar dat jullie het net over hadden, dat je ook nog eens achter
stond? Nee, dat was de voorlaatste.
Dat was de voorlaatste. Hadden jullie dan nog steeds het geloof van, we gaan die een titel pakken?
Ja.
Want je staat daar, denk ik, de laatste vier wedstrijden, hè, vierde laatste, derde laatste, tweede laatste, pakt Antwerpen 3-9 en jullie 9-9. Dus dat wil zeggen dat Antwerpen 4 punten meer had, denk ik, want jullie staan op het einde 2 punten voor.
Ja, kwamen er wel aan. Die mannen die voelden ons komen. Dus ik denk dat de stress, zij moesten eigenlijk kampioen spelen, want als je op 11 punten... Als je 11 punten voor hebt op 11 wedstrijden van het einde, dan ga je ervan uit dat je kampioen wordt. Wij stonden ook niet tweede. Wij moesten er nog een heleboel in halen op dat ogenblik. Ja. Maar die voelden ons wel komen. En ja, oké. Het enige moeilijke moment, ja, dat was toen de voorlaatste wedstrijd. Hè, dat we achter stonden bij de rust. Dat was ons nog niet overkomen. Mm. En zelfs toen... Toen had ik nog altijd, ik speelde niet mee, want ik had mijn rib gebroken. En zonder dat ik op het veld stond, waren die gewoon zo enorm weerbaar. En dat was eigenlijk geen probleem.
Maar als heel dat scenario zich ontplooit, als dat zich aan het afspelen is, leeft je dan komt het toch in een bepaalde roes of zo. Je ziet ineens dat gat kleiner worden, uiteindelijk springt je over Antwerp. Leef je dan in een roes?
Daar was geen tijd voor, die roes. Nee.
We wisten toen wel, na die Waregem van 2 punten voor, het is binnen. Uh-huh. En toen zijn we inderdaad zo arrogant geweest om dan met de spelersgroep in heel die euforie dan aan dat slot idee van die bitte koppeltjes te beginnen.
Ja.
Ik weet ook niet van wie dat kwam, maar toen kan ik dat ook al een beetje omschrijven, als niet alleen als enthousiasme, maar gewoon als gewoon geloof in eigen kunnen, waar dat Gunther dan mee begonnen was. Maar ook dat tikkeltje arrogantie van... Want het kan natuurlijk nog altijd fout lopen, hè? Ja. Maar ik denk dat niemand daar ooit mee rekening heeft gehouden na de nawaring.
Oplettende supporters gaan de foto van de witte kopjes al een keer hebben zien hangen, hè? Hier in het stadion. Die hangt hier ergens, hè? Je hebt er zelf nog...
Ja, achter de nie daar, achter de pintjes. Ja.
Voilà, dus mensen die willen, kunnen een keer gaan kijken. Mensen die mijn leeftijd hebben of jonger zijn, witte kopjes, die weten totaal niet wat dat jullie daarmee willen zeggen. Hè? Kun het idee... Van beneden tot boven nog een keer...
Ja, de 90s. In die tijd was dan een trend ook om onze doping te verstoppen.
Je hebt gewoon allemaal doping gepakt.
Ja, nee, dat was echt een trend toen op dat moment. Hè. Je haar kleuren in geblondeerd. Het allerslechtste idee ooit, maar toch. We waren zo'n vriendengroep dat ja, zo één zot idee dat dan toch door vele mensen wordt opgepikt. En dat zo ook zal herinnerd worden, denk ik, dat seizoen. Hè. Maar wat dat gewoon op de groep wat typeert. Van kameraden, van vriendschap, van geloof in eigen kunnen. Dus dan moeten de mensen, als ze naar die foto kijken, zich herinneren. Want nog eens, met zo'n jonge ploeg, dat verwezenlijken in tweede klasse is denk ik toch uniek. Ja.
Je weet zelf niet meer wie dat met dat idee op de proppen is gekomen. Ja.
Ik alvast zeker niet. Nee.
Jullie nog idee? Het was jij toch niet, hè, coach?
Ik heb ze uitgelachen. Ik zeg, jongens, sorry, maar als je dit doet, je legt een enorme druk op je schouders. Tuurlijk. Want als dit mislukt, worden we uitgelachen door niet alleen heel België, maar door de hele wereld. Ja, als je die beslissing neemt, dan zijn we verplicht om kampioen te spelen.
Dat is eigenlijk achteraf iets, dat kan eigenlijk niet.
Zou het niet nog eens
dat
doen?
Dat kan eigenlijk niet.
Zou het niet nog eens doen?
Ja, ik weet het niet. Toen hebben we het, we hadden zoiets van, we gaan die match winnen. Maar eigenlijk achteraf kan dat niet. Dat is...
Ik denk dat de kappers daar echt wel heel veel aan verdiend hebben, want ik denk dat half Mechelen toen met zo'n wit koppelje rondliep.
Meen je dat?
Ja, heel veel supporters hebben dat ook gedaan. Dat was echt een rage op dat moment. Dat stond in kranten.
Maar dat was dan op voorhand geweten of dat was dan na de wedstrijd?
Nee, dat stond in kranten.
Je kunt zeggen, oké, het is een galamatch, we maken er een mooie dag van, maar we moesten wel winnen. Dus ja, achteraf... Ik blijf dat ongelooflijk vinden dat we dat gedaan hebben.
Ik vond het straf dat jullie dat durfden. En ik zeg, jongen, die beslissing die nemen jullie zelf, daar doe ik niet aan mee. Ik ga het sowieso niet doen. En Sven van den Broek, die mocht niet, want die was allergisch aan die producten.
Ja.
Dus, maar voor de rest, iedereen, hè. Iedereen.
Maar, ja, vrij zeker van die overwinning, waren dat toen dan al? Of het was echt gewoon zuiver arrogantie?
Nee, wisten we het. Als we het in eigen handen hadden, denk ik ook wel dat... Ik denk dat iedereen aan tafel hier dat zal beamen. Dan kon het eigenlijk niet meer fout lopen in de flow dat we zaten. Dus er is...
Toch een beetje arrogantie, man.
Ja, goed. De week ervoor op Waregem speelde ook nog een hele sterke tweede helft. Ik denk dat je er nog vier maakt, denk ik. Als
Eén, vier, ja.
Dus ja, goed, dat vertrouwen zit
Ja, dat was wel de ultieme boost.
Ja, ja.
Waregem was even paniek tijdens de rust. Ik zei, ik ga ze even laten doen en dan nog een goede stoot meegeven. En het was in orde. Het was goed.
Ja.
Weet jullie nog iets van de match toen, die laatste, hier? Als je bijvoorbeeld de spelerstunnel uitkomt. Want het zat hier ook wel weer overladen vol toen.
Ja, voor mij was dat een lastige, want ik had opgelapt. Dus dan ook dingen dat je eigenlijk... Ja, toen nog met een inspuiting in de adductoren, denk ik, gespeeld. En, ja, goed.
Ik heb met drie inspuitingen in mijn rib gespeeld.
Ja, dat klopt. Jij hebt ook nog geprepareerd. Ja.
Ik ben linksbak gaan spelen.
Koen was geschorst.
Koen was geschorst. Ja, ik ben linksbak gaan spelen. Ja. Ik heb de eerste 10 minuten 4-5 keer naar Ivan teruggespeeld.
Dat was niet van uw gewoonte.
Er was toch wel wat stress die eerste minuten. Ja. En we konden ons spel niet spelen. Mm. En je voelde dat er druk op zat. Ja, en ik zeg tegen Ivan, ik zeg, je geeft een bal alleen aan mij. En die rolde die tot bij mij. En ik speel hem terug. En ik liep vooruit, ik ging terug aan, ik speel hem terug 3-4 keren. Ik zeg, en nu gaan we voetballen. En in één keer was een trein los. Dan was er niks meer aan.
Weet je nog wie de eerste goal maakt, mannen?
De Joris van Hout, zeker, of niet?
Kibir. Ja, minuut 21. Ja. Dan is het echt helemaal losgebarsten, hè? Dan...
Ja.
Kon het allemaal, hè. Dan liep het van een leien dakje.
Ja, maar de tweede helft was er een pret was, denk ik. Hè.
Ja. Ja.
Dan ging het heel vlot, 5-0, boeken toe, titel binnen en dan feesten.
Dat was een zwaar week. Of weken.
Wat herinneren jullie nog van, Tom? Vertel ons, neem ons mee terug.
Ik herinner me, want ik ben jammer genoeg net ook even te laat gekomen, maar ik denk niet dat ik... heel veel in mijn carrière te laat geweest ben. Maar de dag dat we moesten vertrekken naar Brussel, dan was ik even te laat. Dan was ik een beetje zoek. Nee, dat was echt een week. Ja, was van hier naar daar. En ik herinner mij nog de tent toen.
Ah, wel, maar wat moest, wat moest in Brussel gaan doen?
Ja, dat was huldiging.
De huldiging. Oké, ja. En dan lag jij nog ergens te snurken onder een of andere zetel.
Ja. Maar ik ben op tijd in Brussel geraakt. Dus,
Was dat het kampioenenfeest voor jou?
Ja, vooral die dat erbij was. Op dat veld daarachter, dat trainingsveld, stond daar een tent. En ik heb daar nog videobeelden van via Jo van Holder. Iemand dat toch vermeldde zware foto's nog heeft. Een archief, ik weet het niet, maar die heeft een video gemaakt. Een of andere groentesponsor heeft ons daar groente aangeleverd. Dat was niet het beste idee op dat moment. Maar hilarisch, echt het beste feest ooit. Foodfight all over the place. Echt geweldig. Maar ik herinner me gewoon van die wedstrijd nog eens met dat wit koppige. Mijn hoofdhuid was zo hard verbrand, dat was super warm weer. Jeuk. De dag erna heb ik daar piksjes van gemaakt. Nog lelijker. Maar dat wij zo zijn toegekomen op het parlement, was eigenlijk ook wel verschrikkelijk. Die foto was echt... Ja, dat mocht je echt niet laten zien aan mensen. Dat was,
die video die mocht ons in ieder geval, als je hem toch
hebt,
stuurt hem ons een keer door. Dan kunnen we
de dader daar was Joris van Hout.
Dat mijn grootste mijn probleem toen, en ik weet nog altijd niet wie dat gedaan heeft, maar ik had zo een speedo zwembroekje altijd onder mijn broekje. En dat is toen zo geraakt. Dus ik verdenk...
Je wilt het gewoon
verdenk
terug
de Peters, maar...
Waarschijnlijk.
Maar en wat ging hij daar dan mee aanvangen?
Dat was niet, hij ging daar niks mee aanvangen. Dat was voor mij
voor te kloten. Ja. Oké. Nog zo dingen die dat u ter geest komen, Gunther? Hoe heb jij gefeest?
Ik altijd heel rustig.
Ja?
Ja. Omdat ik trainer was ook. Hè.
Ik zie Tom is aan het lachen. Dus ik denk dat je
Tom lacht er absoluut.
Maar is het... Zit er toch ingevlogen die avond? Of niet?
Maar die avond niet zo echt, zo nog niet, denk ik. Maar ik bedoel, dus, het was wel een goed feestje en we hebben wel dingen gedaan.
Met een figuur als João Elias in de ploeg kan je alleen maar fijne dingen op zo'n moment.
Ja, maar dat was niet zijn sterkte. Dat was niet zijn sterkte, dat. Nee, dat was, ik bedoel, dat was goed, maar dan was het meer de twee pekers, hè.
Ja, vertel hè, mannen. Je moet zo niet naar elkaar kijken. Je moet in de micro babbelen. Allee, kom.
Ja, nee. Ik denk gewoon dat wij wel in bepaalde discotheken een liedkaart hadden. Waar dat wij
natuurlijk
regelmatig iets gingen drinken. Dat was echt wel heel plezant. Nu nog eens met die witte koppetjes. En een blacklight was dat ook niet het beste idee. Want ja, ik was er gewoon de wandelende fluo-man. Maar ik herinner mij ook persoonlijk van mezelf. Ik zat volle bak in de examens van mijn laatste jaar aan de Universiteit van Leuven. En dat was ook wel... Ik moest evenwicht zoeken. En dat was heel moeilijk met die bende. Om dat evenwicht te vinden.
Evenwicht.
Dus dat was een fantastisch jaar, denk ik, voor ons allemaal. 1999. Dat was de zomer.
Maar zijn we die avond zelf nog gaan eten in het restaurant van...
Dat was die avond volgens mij.
Zijn schoonouders, hè?
Dat was denk ik daarna. Ik denk wel dat wij toen hier ergens gaan eten zijn in de buurt na het feest daar met de groentjes. Dan,
Met de Luciano hebben we de dag erna gedaan.
Ja.
De dag erna.
Meen ik mij een beetje te herinneren.
Er zijn flarden weg. Mannen, ja. 98-99. Het meest memorabele jaar dat jullie op KV Mechelen hebben beleefd of misschien in jullie voetbalcarrière?
Voor mij was dat de mooiste, als speler, het mooiste wat ik meegemaakt heb hier. Ja, absoluut.
Voor jullie ook, mannen?
Ja, heel zeker en vast.
Het is mooi om te zien dat er ook nog blijvende vriendschappen uit zijn gegroeid. Hè? En dat jullie nog steeds hier samenkomen op de club om de match bij te wonen en samen nog een pint te drinken.
Ja, maar we zijn elkaar denk ik nooit uit het oog verloren. Dat zijn inderdaad echt een paar echt goede vrienden, beste maten van overgebleven. Ja. Wat dat zeldzaam is, denk ik, in het voetbal.
Heel plezant, man. Dikke merci om erbij te zijn. We gaan afronden. Voordat ik jullie effectief naar huis ga sturen, ga ik nog één ding in de camera zeggen. Want heel veel van ons researchwerk en informatie dat we hebben teruggevonden, vinden wij terug op stamnummer 25. Dat is een kindje van Peter Maas, niet de trainer van weleer, maar een supporter PKV. Die heeft afgelopen zondag is die slachtoffer geworden van zinloos geweld na de bekerfinale. Was nog iets aan het drinken met kameraden en heeft daarna wat klop gehad van een jongerenbende. Zo blijkt, we willen via deze weg even Peter heel veel sterkte toewensen, heel veel beterschap. We willen hem uitgebreid bedanken om al die statistieken en zo bij te houden voor ons, want dat is van grote waarde om zulke dingen zoals we hier vandaag doen, te kunnen doen. Dus Peter, merci en heel veel beterschap. Mannen, dikke merci om erbij te zijn en tot volgende keer voor een nieuwe Studio Malinois. Bye bye.
Dank u.